Mijn naam is Robijn Tilanus en in deze tijd van het coronavirus wilde ik wel wat meer over virussen weten. Daarom interviewde ik emeritus hoogleraar Menno Jan Bauma. Hij is arts en epidemioloog. Hij gaf college op de Tropeninstituten van Londen en Amsterdam-Oost. Hij werkte jarenlang voor Artsen zonder Grenzen en hij weet heel veel over virussen. Ons interview is verschenen in de online krant Oost Online en inmiddels honderdduizenden keren gelezen. We maken er daarom nu een gesproken versie van. We lezen het interview voor, Menno vanuit Ierland waar hij woont en ik vanuit Amsterdam-Oost. Hallo Menno.
Hallo Robijn.
Je wijdde je leven aan het onderzoek naar de verspreiding van virussen en andere ziekteverwekkers. Allereerst, wat is een virus eigenlijk?
Een virus is niet een levend wezen zoals jij en ik dat zijn, Robijn. Een virus leeft niet. Een virus bestaat uit genetisch materiaal, DNA of RNA, met daaromheen een verpakking, een schil. Zonder een gastheer of gastvrouw kan een virus helemaal niets. Het is net zo dood als een stukje plastic. Het vertoont geen enkel teken van leven, maar als het virus geluk heeft om cellen van het lichaam van een gastheer binnen te dringen, dan gaat het zich gedragen als een beer die uit zijn winterslaap komt. Het virus gebruikt de bouwstoffen van zijn gastheer om zichzelf te reproduceren. En dat is het enige wat een virus wel kan en een stukje plastic niet. Het kan alleen zichzelf reproduceren, of beter, zichzelf laten reproduceren. Maar daar heeft het virus wel een gastheer bij nodig.
Wat gebeurt er met een virus na het reproduceren?
Na het reproduceren gaan de nieuwe jonge virussen op zoek naar een nieuwe gastheer. Daar moet zo'n jong virus naartoe reizen en binnen zien te dringen. Dat is nog best lastig voor het virus, aangezien hij zelf niets kan, behalve zichzelf reproduceren. Hij moet passief reizen, oftewel ergens zien mee te liften, en dan ergens zien binnen te dringen. Als dat gelukt is, kan het virusfeest van het reproduceren weer plaatsvinden. De viruscyclus is dus reizen, binnendringen, zichzelf reproduceren. Reizen, binnendringen, zichzelf reproduceren, enzovoort. Iets anders kan of doet een virus niet, omdat het virus niet leeft.
Hoe doen virussen dat? Passief reizen en passief binnendringen? Een virus heeft toch geen vleugels, geen pootjes, geen zwemvliezen om te reizen? En een virus kan toch ook niet zomaar via je huid naar binnen dringen?
Klopt, een virus heeft geen vleugels, geen pootjes en geen zwemvliezen om van de ene naar de andere gastheer te reizen. En inderdaad, een virus kan niet zomaar via je huid naar binnen dringen. Je huid is een ondoordringbare barrière voor een virus. Virussen hebben in de loop van de evolutie diverse strategieën ontwikkeld om te reizen en om binnen te dringen in hun gastheren. En de manier van reizen van een virus houdt direct verband met de manier waarop het virus na zijn reis het lichaam van zijn gastheer binnen gaat dringen. Je hebt dus steeds een manier van reizen en een manier van binnendringen die in elkaar gekoppeld zijn. Elke virussoort is gespecialiseerd in tenminste één van die strategieën. Op grond daarvan kun je alle virussen die er zijn indelen in pakweg 3 verschillende groepen.
Vertel me alsjeblieft wat meer over die verschillende hoofdgroepen van virussen.
Je kunt die 3 hoofdgroepen de volgende namen geven. 1. De opportunisten. Die dringen het lichaam binnen via beschadiging, zoals een wondje of een bloedtransfusie. Denk bijvoorbeeld aan het AIDS-virus. 2. De overlevers. Ze volgen de weg van het voedsel. En denk hier aan de diarreevirussen. En 3. De vliegers. Zij liften mee met de lucht die ingeademd wordt. En denk hier aan de griepvirussen en corona.
Je noemt als eerste opportunisten, zoals het AIDS-virus. Wat is de strategie van opportunisten?
Een opportunist wacht tot hij ergens een opening vindt in de huid van de nieuwe gastheer. Een wondje bijvoorbeeld. Dan wacht hij totdat zijn oude gastheer met zijn bloed of met zijn sperma direct contact maakt met het wondje. En dan komt hij het lichaam van de nieuwe gastheer binnen, via dat wondje. Ook via een insectensteek kunnen opportunisten binnendringen.
En overlevers, zoals diarreevirussen, wat is hun strategie?
Overlevers zijn bestand tegen de zeer zure maagsappen en kunnen daar overleven. Ze produceren zich in de darmen. Als een oude gast die zijn handen niet wast na het poepen, kun je een minuscuul beetje ontlasting op de handen van de oude gastheer komen. En dan kan vervolgens terechtkomen op bijvoorbeeld een tafel, een liftknopje of een ander oppervlak. Als de nieuwe gastheer het oppervlak aanraakt of de oude gastheer de hand schudt, dan kan de overlever op de handen van de nieuwe gastheer terechtkomen. Als de nieuwe gastheer vervolgens aan zijn vingers likt, zijn handen niet wast voor het eten, dan kan de overlever via de mond in de maag en darmen van de nieuwe gastheer terechtkomen.
Wat me natuurlijk vooral interesseert in deze coronatijd, wat is de strategie van vliegers, zoals griepvirussen en corona?
Vliegers hebben als strategie meeliften met kleine druppeltjes die de oude gastheer via de mond naar buiten laat komen. Als de oude gastheer uitademt, praat, zingt of hoest, dan komen er uit zijn mond allemaal kleine druppeltjes. Vliegers proberen mee te liften met die kleine druppeltjes. Een vlieger die geluk heeft, verlaat het lichaam van de oude gastheer in een klein druppeltje. Vervolgens reist hij via de lucht naar een nieuwe gastheer en gaat hij samen met de ingeademde lucht het lichaam binnen. Daar probeert hij, nog steeds verpakt in een druppeltje, mee te liften tot in de longblaasjes, diep in de longen. En diep in de longen is de longwand heel dun, slechts één cellaagje dik, en ons afweersysteem is daar zwak. Er zijn minder virusdeeltjes nodig om je daar ziek te maken.
Hoe klein zijn die druppeltjes eigenlijk?
De druppeltjes zijn allemaal klein, maar sommige druppeltjes zijn vele malen kleiner dan de andere druppels. De kleinste druppeltjes noemen we aerosolen en die kunnen vliegen. De grotere druppels blijven niet lang zweven in de lucht. Ze vallen door de zwaartekracht binnen een paar seconden op de grond. Ze leggen een afstand af van een pakweg een halve meter bij gewoon ademen tot enkele meters bij krachtig hoesten. Om een nieuwe gastheer te bereiken, moeten de vliegers op een neus- of mondhoogte van de nieuwe gastheer komen. Echter, de grote druppels buigen de zwaartekracht al gauw af richting aarde. Maar de aerosolen blijven juist heel lang zweven in de lucht. En als er niet goed geventileerd wordt, kunnen ze urenlang in de lucht blijven circuleren. En ze kunnen daarbij grote afstanden afleggen.
Oké. Dit is het verhaal van de kant van de virussen. Maar hoe zit het met onze kant van het verhaal? Wat is onze afweer tegen virussen?
De mens leeft al sinds haar ontstaan met virussen. Wij en onze verre voorouders in het dierenrijk zijn als het ware samen met de virussen geëvolueerd. En er zijn vele vormen van aangeboren en verwerfbare afweer die in de loop der tijd ontstaan zijn. Antistoffen vormen daar slechts één van. Bij elk van de verschillende strategieën van virussen om te overleven, de opportunisten, de overlevers en de vliegers, hebben ze bijpassende afweerstrategieën ontwikkeld.
Vertel, wat is onze afweerstrategie tegen opportunisten, zoals het AIDS-virus?
Onze oudste afweer is wellicht ontwikkeld tegen de opportunisten. We hebben een huid. Onze huid houdt vrijwel alles aan schadelijks dat ons lichaam wil binnendringen tegen. En als we een wondje hebben, dan is ons lichaam geweldig goed in staat om dat wondje snel weer te helen.
En wat is onze afweerstrategie tegen overlevers, zoals diarreevirussen?
Voor hen hebben we onder andere een zeer zure maag ontwikkeld. Ons maagsap beschadigt virussen, zodat ze zich niet meer kunnen reproduceren. Ook veel overlevers overleven ons maagsap niet. En de enkelen die dat wel doen, krijgen de kans om zich te reproduceren.
En nu het belangrijkste. Hoe zit het met onze afweer tegen vliegers, zoals griepvirussen en corona?
Om diep de longen in te komen, moet een vlieger eerst door de mond of de neus. En wij allen hebben in onze neus en onze mond- en keelholte meerdere afweermechanismen, waaronder afweercellen. Een heel leger met een voorhoede, een achterhoede en vele lagen van bevelhebbers staan klaar om de vliegers tegen te houden. De meeste indringers blijven steken in het labyrint van slijmvliezen en kleine haartjes in je neus en worden hier onschadelijk gemaakt. Ook de mond- en keelholten doen mee bij de afweer tegen de vliegers. Als ze al in de maag terechtkomen, maken ze daar geen kans.
Maakt het nog uit of een vlieger binnenkomt via een grote of een kleine druppel, oftewel aerosol?
Ja, als een vlieger met een kleine druppel een aerosol meelift, is de kans dat hij dwars door de verdedigingslinie heen breekt veel groter dan bij een grote druppel. Net zoals kleine vissen een veel grotere kans hebben om door de mazen van een net heen te slippen dan grote vissen. Samen met de ingeademde lucht kan de vlieger bovendien, als hij geluk heeft, diep de longen invliegen. Immers, het druppeltje is zo klein dat het met een beetje geluk direct de longen in kan. Het vliegenvirus lift dan mee met de aerosol. Als een vlieger in een grote druppel meelift, heeft hij het veel moeilijker bij binnenkomst van de nieuwe gastheer. De kans dat hij wordt tegengehouden bij de poort, in de neus, mond of keelholte, is dan maximaal.
Wat gebeurt er precies in de neus?
Alles in de neus is erop gericht om te voorkomen dat virussen, bacteriën en andere ziektekiemen ons lichaam binnendringen. Behalve de neus zijn ook de mond- en keelholte daar buitengewoon bedreven in. Ons afweer staat paraat om af te rekenen met indringers. In de meeste gevallen lukt het ons om indringers zoals virussen en bacteriën effectief in de neus tegen te houden en onschadelijk te maken. Ondertussen hebben we dan wel kennis gemaakt met de indringer. Dat betekent dat de volgende keer dat dezelfde indringer zich weer bij onze voordeur vertoont, we des te sneller en effectiever kunnen ingrijpen. Je kunt het vergelijken met een soort van staande houden en kennis maken bij de voordeur. Ons lichaam maakt kennis met het tot nog toe onbekende virus en kan dan gaan beginnen om afweer op te bouwen en antistoffen te maken tegen het virus.
Je hebt onderzoek gedaan naar de rol van de seizoenen en het weer op de verspreiding van infectieziekten. Speelt dat ook een rol bij de verspreiding van corona?
Ja, de meeste infectieziekten zijn seizoensziekten. Dat heeft voor vliegers vooral te maken met de temperatuur en de luchtvochtigheid. Vliegers, zoals het griepvirus en corona, gedijen goed bij koele, droge lucht. Terwijl overlevers juist sneller uitdrogen en sterven bij droge lucht. Het is nog niet geheel duidelijk of de vochtigheid slecht is voor het virus zelf of voor de levensduur van de aerosol. In vochtige lucht buigen aerosolen wellicht snel af naar de aarde. In droge lucht kunnen aerosolen veel langer blijven circuleren. In de zomer hebben we wereldwijd in de vleesverwerkende industrie veel coronagevallen gezien. En daar wordt de lucht koel en droog gehouden en om kosten te besparen onvoldoende ververst met buitenlucht. Een wahalla voor vliegers dus. In de winter verwarmen we onze huizen en zijn we meer binnenshuis. De lucht droogt uit en we leven samen in een kleinere ruimte. Je kunt dan een grotere dosis van virussen binnenkrijgen in de longen, je meest kwetsbare plek. Dat maakt griep en corona echte wintervirussen. Besparing op verwarming, van tochtwering tot intelligente systemen die alleen verse lucht aanvoeren als het echt nodig is, gaat gewoonlijk ten koste van frisse en meer vochtige buitenlucht. Daar moeten we dus mee oppassen. Met het winterseizoen in aantocht raad ik iedereen aan om te zorgen voor een goede luchtvochtigheid in huis. Door op verschillende radiatoren bijvoorbeeld een bakje water te zetten.
Vind je het verstandig om buiten af te spreken met mensen?
Buiten afspreken is inderdaad verstandig. Het gedrag van aerosolen kun je vergelijken met het gedrag van sigarettenrook. Als je buiten een sigaret rookt, vervliegt je rook snel en hebben anderen er geen last van. Behalve wanneer je ze natuurlijk direct in het gezicht blaast. En zo is het ook met aerosolen. Als jij het coronavirus bijdraagt en je spreekt buiten af met mensen, dan zullen ze geen last hebben van jouw aerosolen. Behalve als je ze direct in het gezicht blaast.
En hoe zit dat nou precies met ventileren? Is dat zinvol?
Ja, dat is zeker zinvol. Vergelijk het maar weer met sigarettenrook. Als je in mijn huiskamer een sigaret gaat roken en ik ventileer niet goed, nou, dan kan ik dagen later jouw sigaret nog ruiken. Maar als ik een tijdje drama tegen elkaar overzet, dan is de geur zo verdwenen. Zo is het ook met de aerosolen. Als je goed ventileert en de ramen tegen elkaar openzet, dan zijn ze zo vervlogen. Vooral in de winter, het topseizoen voor de virus, is frisse verbruikte lucht ontzettend belangrijk.
Wat kunnen we nog meer doen om vliegers zoals het coronavirus in te dammen?
Heel belangrijk bij de bestrijding van alle infectieziekten is: zorg dat je natuurlijke afweersysteem goed kan functioneren. Denk daarbij aan gezonde voeding, voldoende beweging en voldoende slaap. Neem ter versterking dagelijks een extra dosis vitamine C en D. Deze vitamine helpen je afweersysteem. En zorg voor je psychisch welbevinden natuurlijk. We noemen dit wel vitamine P, waarbij P voor plezier staat. Doe dingen waar je blij van wordt. Dans, maak muziek, spreek af met vrienden, trek erop uit. En vermijd ten alle tijde superspread events.
Hoezo superspread events? Vertel er eens wat meer over.
Het coronavirus kan zich supersnel verspreiden tijdens de zogenaamde superspread events. Dat zijn gebeurtenissen waarbij veel mensen urenlang samen zijn in een slecht geventileerde ruimte. Denk bijvoorbeeld aan de après-ski bars of de carnavalcafés. Er hoeft dan maar één iemand het coronavirus bij zich te dragen en die ene persoon blaast ongemerkt veel aerosolen de lucht in. Waarschijnlijk doen sommige coronavirusdragers dat intenser dan anderen. Alle aanwezigen ademen vervolgens urenlang deze aerosolen in. Het virus heeft zeer ruim de kans om bij velen binnen te dringen in aantallen die onze afweer niet aankan.
Ik hoor je niet over handen wassen, desinfecteren, afstand houden, geen handen schudden en niet knuffelen.
Ja, die maatregelen zijn perfect om overlevers zoals diarreevirussen aan te pakken. Overlevers reizen van gastheer naar gastheer via handen, via oppervlakten en via aanrakingen. Als je deze virussen aan wil pakken, dan is het inderdaad heel goed om alles te desinfecteren en om afstand te houden en elkaar niet aan te raken. Maar inmiddels weten we dat corona een vlieger is. Vliegers hebben een andere strategie om van gastheer naar gastheer te reizen en om gastheren binnen te dringen. Zoals gezegd, vliegers verspreiden zich vooral via de lucht. Vergelijk het maar weer met sigarettenrook. Die verspreidt zich ook niet of nauwelijks via handen of via oppervlakten. Ga maar een sigarettenrook tegen je handen aanblazen en vervolgens een ander een hand of een knuffel geven. De kans dat jouw sigarettenrook op die manier diep in de longen van de ander terecht zal komen, is minimaal. Vliegers hebben een lift nodig van aerosolen om op die manier diep de longen in te kunnen waar ons lichaam het minste weerstand heeft. De maatregelen handen wassen, desinfecteren, afstand houden, geen handen schudden en niet knuffelen zijn dan ook niet of nauwelijks effectief. Niet wanneer je vliegers zoals griepvirussen of corona wil aanpakken.
Maar Menno, dat gaat toch lijnrecht in tegen wat Mark Rutte van ons vraagt?
Deels wel, maar Rutte heeft ons ook meermalen gevraagd om ons gezonde verstand te gebruiken.
Ik heb je wel eens horen zeggen, virussen zijn net inbrekers. Je moet ze staande houden bij de voordeur. Wat bedoel je daar precies mee?
Er is een groot verschil tussen een inbreker die staande wordt gehouden bij de voordeur, een inbreker die je huis even binnengaat en daarna weer ophoepelt, en een inbreker die zich gaat vestigen in je huis en er gaat wonen. En zo is het ook met virussen. Als je een virus staande houdt bij de voordeur, ofwel als je een virus in je neus, mond en keelholte tegenhoudt en daar onschadelijk maakt, dan ben je goed bezig. Je leert hierdoor het virus letterlijk van dichtbij kennen, waardoor je bij een eventuele volgende keer nog sneller kunt reageren. Als je een virus even inademt en daarna weer uitademt, is er ook niet veel aan de hand. Maar als een virus zich diep in je longen vestigt en zich daar gaat reproduceren, ja, dan kan je daar flink ziek van worden.
We zien op dit moment een enorme toename van het aantal besmettingen met corona. Ook hier in Oost. Hoe kijk jij er tegenaan?
De besmettingen worden nu gemeten met de zogenaamde PCR-test. De test onderzoekt of je het coronavirus in je neus, mond of keelholte hebt zitten, of restjes van het dode virus, als de infectie al voorbij is. Veel mensen die het virus in hun neus, mond of keelholte hebben zitten, zijn bezig met kennismaken en staande houden bij de voordeur. Zoals ik net zo zei, bij normaal gezonde mensen met een normaal afweersysteem staat er een heel leger van afweercellen klaar in je neus, mond en keelholte. Dat leger maakt kennis met het virus, maakt het virus onschadelijk en heeft tegelijkertijd het virus leren kennen. En dus kan het de volgende keer nog beter reageren. Ik vind persoonlijk dat het woord besmetting daarom niet goed gekozen is. Liever zou ik willen spreken van kennismaken. Ja, het klopt dat het aantal kennismakingen met het virus weer toeneemt. En deels omdat we meer testen.
Maar het is toch heel erg dat het virus bij steeds meer mensen in de neus zit?
Ja en nee. Mensen die het virus hebben leren kennen en staande hebben weten te houden bij de voordeur, functioneren als een soort levend schild voor alle kwetsbaren in onze samenleving. Ik praat hier over de befaamde groepsimmuniteit. Je hebt als gemeenschap even de tijd nodig om groepsimmuniteit op te bouwen. Jonge, vitale mensen hebben in de regel niet of nauwelijks last van corona. Het blijft bij hen vrijwel altijd bij een beetje snotteren. In Nederland is het gevoel voor samenhorigheid groot en de zorg om ouderen is prachtig. Een mooie, daarbij passende leus zou kunnen zijn: zorg goed voor je oma, zorg dat je corona gehad hebt. Hoe meer jonge, vitale mensen kennis hebben gemaakt met het coronavirus en het virus staande hebben gehouden bij de voordeur, oftewel immuun zijn geworden voor corona, hoe gunstiger het is voor onze medemensen met een zeer zwak afweersysteem.
Dat brengt mij op de vraag: hoe dodelijk is corona eigenlijk? Hebben virologen en epidemiologen daar een standaardmeetlat voor?
In Nederland leven we met 17 miljoen mensen. En elke dag worden mensen geboren en elke dag sterven er mensen. Dat is een natuurlijk proces. Als er meer mensen sterven dan gemiddeld, dan spreken we van oversterfte. En als er minder mensen sterven dan gemiddeld, dan spreken we van ondersterfte. In Nederland hebben we in de maanden maart en april van 2020 oversterfte gehad. En daarna was er een maandenlange periode van ondersterfte. De dodelijkheid van een virus drukken we uit met de zogenaamde IFR, de Infection Fatality Rate. Dat is het percentage van mensen die in aanraking zijn geweest met het virus, die sterven aan het virus. En corona heeft een geschatte IFR van 0,5% of wellicht lager. En dat is te vergelijken met de IFR van een middelzware tot zware griep. Ja, corona is een nieuw virus. Maar ik wil ervoor pleiten om van de angst naar vertrouwen te gaan. De broertjes en zusjes van het coronavirus stellen we onder onze middelzware wintergriep. En wereldwijde paniek is niet nodig. Met de veel ernstige infecties die je in de tropen ziet, gaan de mensen daar in het algemeen veel rationeler mee om.
Maar in de VS sterven er toch heel veel mensen aan corona?
Dat klopt. In gebieden met een grote mortaliteit is het opvallend dat vooral het arme deel van de bevolking sterft. Dit deel van de bevolking heeft een verhoogd risico voor een ernstig beloop van de ziekte, bijvoorbeeld door overgewicht en diabetes. Slecht eten, slechte lucht, slechte behuizing, slechte watervoorzieningen dragen allen direct of indirect bij aan een verzwakt afweersysteem.
Op dit moment is er heel veel ophef over mondkapjes op scholen. Wat is jouw mening daarover?
Wellicht kunnen mondkapjes enigszins helpen om het virus niet door te geven aan anderen als je de ziekte COVID-19 hebt. Op scholen lijken de voordelen echter kleiner dan de nadelen. Kans op benauwdheid, concentratieproblemen, hoofdpijn en wellicht zelfs hersenschade.
Hoe denk jij dat het de komende maanden en jaren verder zal gaan met corona?
Het valt te verwachten dat we in de maanden november tot april een verhoogd risico zullen hebben op aerosolen. Maar als we de kwetsbaren van de samenleving goed beschermen en als we goed ventileren, dan wordt de tweede golf niet zo heftig als de eerste golf. Immers, veel mensen hebben inmiddels al kennis gemaakt met het virus. Ook in de toekomst zal corona waarschijnlijk terug blijven komen in de wintermaanden. Maar het hoeft nooit meer zo heftig te worden als in het afgelopen voorjaar, toen het virus compleet nieuw was voor iedereen.
Je hebt je leven gewijd aan het bestuderen van de aanpak van infectieziektes. Wat valt je wereldwijd op bij de aanpak van het coronavirus?
Het bezuinigen op de zorg en het afslanken van het beddenbestand in de ziekenhuizen heeft aanzienlijk bijgedragen aan de angst- en paniekmaatregelen om te voorkomen dat we door het volume van patiënten overspoeld zullen worden. Dat geldt helaas niet alleen voor Amsterdam-Oost en Nederland. Doordat de bezuinigingen veelal niet gelijkmatig worden verdeeld, is een groot deel van de wereldbevolking helaas nog kwetsbaarder geworden wat betreft het volgen van een gezonde levensstijl. Wat betreft aanpak denk ik dat een bestudering van de oude literatuur en gericht onderzoek op basis daarvan een bijdrage kan leveren aan een effectief beleid. Een beleid ontdaan van angst en paniek en de noodzaak persoonlijke vrijheden op ingrijpende wijze op te offeren.
Super bedankt voor je interessante antwoorden, Menno. Als je dit interview nog eens wilt lezen, dan kan dat op www.oost-online.nl of op www.oost-online.amsterdam. De muziek van deze podcast is afkomstig van mijn binnenkort te verschijnen cd Rubato. Bedankt voor het luisteren en nog een prettige dag.